Vandaag een heel speciaal thema, namelijk taboes. Ik ga direct met de meest voor de hand liggende in huis vallen, dat is seks. Ik ga het hebben over seksuele voorlichting.
Oké. Okay.
Ik denk dat daar wel heel veel vooruitgang in geboekt is. Ik spreek voor mijn generatie, zeker die daarvoor. Toen was dat volgens mij absoluut taboe om het daarover te hebben.
Eigenlijk wordt er wel mee gelachen als het woord seks, het woord piemel, gezegd wordt.
Mm-hmm.
En dat maakt het een taboe.
Gaan we niet te snel mensen labelen, hè? Of gaan we niet te snel iemand testen laten doen of naar de psycholoog sturen? Burn-out is nu bespreekbaar, dat is geen taboe. Misschien is humor op zichzelf, bepaalde vormen van humor zijn volgens mij taboe aan het worden.
Welkom bij de podcast In Mijn Tijd, de podcast die ik samen host met mijn papa Jimmy Kams, waar we elke week een thema bespreken en elk onze visie geven vanuit onze generatie op dat thema. Vandaag mocht jij thema's aankondigen.
Vandaag een heel speciaal thema, namelijk taboes.
Ik wou even leuk erover beginnen, het is een taboe om over taboes te spreken misschien. Ik ga u vandaag eens laten beginnen, want ik heb er wel wat voorbereidingswerk ingestoken. Dat heb je waarschijnlijk ook gezien daarnet.
Mm-hmm.
Maar ik ben dus benieuwd waarmee dat jij wilt beginnen vandaag.
Ja, het zijn heel veel soorten taboes die we kunnen aanraken vandaag, denk ik. Redelijk wat, als ik het goed heb, die veranderd zijn tussen vroeger en nu. De meeste positief, sommige minder, is mijn ervaring. Ik ga direct met de meest voor de hand liggende in huis vallen, dat is seks. Dat is degene, denk ik, waar het meeste rond gebeurd is, in heel brede zin. Ik ga niet beginnen met gender en zo verder. Die gaan we zeker dadelijk even aan bod laten komen. Maar ik ga het hebben over seksuele voorlichting.
Oké. Okay.
Ik denk dat daar wel heel veel vooruitgang in geboekt is. Ik spreek voor mijn generatie, zeker die daarvoor. Toen was dat volgens mij absoluut taboe om het daarover te hebben. Bij ons was het op een... schoolse manier. En dat was altijd een beetje awkward. Als de leerkracht, of dat die man of vrouw was, maakte eigenlijk niet uit. Maar als de leerkracht moest uitleggen over de voortplanting en over de voorlichting en zo verder, dat was altijd een beetje giechel in de klas en zo verder. Een beetje stijf. Je mag direct vertellen hoe dat vandaag in school verloopt, of dat verbeterd is. Maar waar ik bijvoorbeeld, een voorbeeld dat ik heb, waar het geweldig vooruit gegaan is, is op vlak van tv en hoe ze seksuele voorlichting eigenlijk in de vorm van series enzovoort hebben verpakt. Daar heb je waarschijnlijk niet aan gedacht. Je hebt het wel gezien.
Ja,
je hebt ook naar Sex Education gekeken bijvoorbeeld. Wat ik daar geweldig aan vind, is daar komen heel veel van die thema's aan bod. Het zijn allemaal tieners die dat beginnen te ontdekken. Er zijn er die ontdekken dat ze eigenlijk homo zijn of lesbisch zijn of zo. Al die problemen die erbij komen, vind ik daar op een geweldig humoristische manier aangepakt. De tweede serie die we ook al twee gezien hebben is Big Mouth.
Ja, dat was ook wel.
Dat is voor degene die kennen, een animatiereeks. Maar eigenlijk heel volwassen thema's. Maar op een compleet belachelijke manier gebracht. Maar er wordt wel over alles gesproken. Hè? Redelijk vulgair bij momenten, maar wel hilarisch. En zo komen eigenlijk al die thema's wel aan bod. Dus als je er dan op school of thuis niet over kunt spreken, is dat wel een manier om... toch ook ermee in aanraking te komen. Ik vind dat eigenlijk een geweldige vraag.
Dat je begon over series, dacht ik eerst dat je Dr. Bea ook ging benoemen. Ik denk dat dat meer iets is
voor... Die heb ik niet
voor...
gezien, dus daar kan ik
niet. Nee, dat is meer iets voor kinderen van tussen de 10 en de 13, zo daartussen.
Ja.
Maar het is heel toevallig, omdat het is afgelopen week op school in de klas over seksuele voorlichting gegaan.
Oké,
okay.
Ja.
Bij psychologie ons vak. Het ging erover van wie heeft dat in de lagere school gehad.
Mm-hmm.
Ik heb dat nooit gehad in de lagere school, bijvoorbeeld. Ik heb dat voor de eerste keer in het tweede middelbaar gehad, van gewoon de voortplanting en hoe dat zit. En nu gaan we daar binnenkort het weer over hebben. En toen was het ook van, eigenlijk wordt er wel mee gelachen als het woord seks, het woord piemel, gezegd wordt.
Mm-hmm.
En dat maakt het een taboe, omdat je vanaf dat je een woord uitspreekt en mensen beginnen ermee te lachen omdat het belachelijk is, dan is het een taboe.
Mm.
Zo zie ik... het voor mij, ik weet niet hoe dat is, en je vroeg van, is het veranderd tegenover vroeger? Ik denk het wel. Ja, ik weet ook, en ik denk niet dat jij dat vroeger had gedaan, ik kan je zelfs nog beantwoorden, van, ik kan nu met mijn vrienden over seks en alles praten. En dat gebeurt genoeg. Soms op een heel humoristische en belachelijke manier. Maar ik weet wel dat we genoeg diepe, serieuze gesprekken daarover hebben.
Okay.
En ik denk dat dat inderdaad vroeger veel minder was. Maar dat had ik
ja, niet... ik denk dat dat veel minder was. Er was veel meer stoerdoenerij bij. Volgens mij is dat inderdaad letterlijk een taboe. Hè. Als je er stoer, lacherig over doet, je kunt er niet serieus over praten, dan is het volgens mij een taboe. Taboe is als je er openlijk over kunt praten. Dus volgens mij is dat wel verbeterd.
Ja, ik denk nu, dat is een van de zoveel taboes dat verbeterd is. En ook seks en seksualiteit kun je heel breed bekijken. Gelijk, je zei net al, gender en al die soorten.
Ja, heel de LGBTQ+, moet ik zeggen zeker, beweging heeft het bespreekbaar gemaakt. Dat vind ik echt wel heel goed. Je kunt erover praten. Ik denk dat we nu zo op een rand aan het komen zijn. Ik vind zelf, maar trouwens ook mensen die dat homo of lesbisch zijn, die dat niet altijd positief ervaren, omdat er... ja, zeker dingen als gay pride en zo van die dingen, dan wordt er ineens heel flamboyant mee omgegaan. En veel homo's en lesbiennes hebben daar eigenlijk geen behoefte aan. Dat hoeft niet zo met regenbogen en zo verder te zijn. Ik heb het dan niet over degenen die er tegen zijn, want je hebt altijd tegenstanders. Hè. En een ander gevaar dat ik zie rond gender, en dan bedoel ik genderveranderingen vooral, dat het is goed dat het bespreekbaar is, want jongeren worstelen daar dikwijls mee in hun puberteit. Want je lichaam is zich aan het ontwikkelen, je weet niet goed wat de bedoeling is. Wat ik een gevaarlijke vind, vooral in Amerika dan, hier nog iets minder, is dat er operaties aan te pas komen bij jongeren. Dus bij 15, 16 jaar, soms jonger nog, die dan echt, waar de ouders dikwijls dan pushen, van oké, die voelt zich anders, dus we gaan dat doen. Dus nu zitten we al stilaan aan de tweede golf. En dat is degene die het hebben laten doen, die er nu spijt van hebben. Want in je puberteit weet je soms niet hoe dat je lichaam in elkaar zit, wat er gebeurt. En je zit nog niet helemaal ontwikkeld, ook je hersenen zijn nog niet ontwikkeld. Maar je gaat dan wel zo'n drastische beslissingen nemen. Dus mijn eigen mening daarover is dat je dat eigenlijk voor je 18e niet zou mogen toelaten. 16 misschien nog, hè, maar zeker niet jonger. Want dan zit je letterlijk nog een kind, hè. Ik zie er ook wel gevaren in het feit dat het nu zo openlijk bespreekt.
Daar ben ik helemaal mee akkoord, want het is heel open. En er zijn natuurlijk heel veel haters nog ertegen, maar dat zult je bij elk ding hebben. Maar het is... En ik voel dat zelf niet, maar ik kan me voorstellen dat mensen hun soms raar gaan voelen als ze dat niet kunnen zijn. Als je niet homo of lesbisch bent, van dat je het eerder omgekeerd gekeken, ben ik dan nog wel normaal? Want ik denk dat we richting dat punt zijn aan het komen, dat het taboe... in een omgekeerde richting is aan het gaan, dat nu heteroseksualiteit bijna een taboe gaat worden.
Ja, dat is het. Ja, het is dat. En ik denk dat er ook heel veel die zich wat onzeker voelen, meesurfen daarop, van oké, dan zal ik ook wel zo zijn, of dan ga ik mee zo uiten, terwijl dat misschien niet zo is. Dat bedoel ik, er zitten zekere gevaren achter ook.
Want het mag absoluut geen taboe zijn als je nu zegt, ik heb gevoelens voor hetzelfde geslacht, of ik voel mij vandaag helemaal anders. Daar mag absoluut geen taboe over zijn. Alleen moet het op de juiste manier bespreekbaar worden. En ik denk dat er heel veel taboes die vandaag nog aan te pas zullen komen, op een verkeerde manier bespreekbaar gemaakt worden. En ik wil dan meteen overschakelen op het taboe van mentaal welzijn en depressie, al die dingen daar rond. Ik denk dat dat op heel veel vlakken, zeker richting jongeren, verkeerd uitgedrukt wordt, hoe dat is. En je kunt dat moeilijk uitdrukken van hoe dat zoiets werkt. Maar ik denk dat het niet op de juiste manier overgebracht wordt. En jij kijkt nu al uit een heel ander perspectief ernaar, omdat je veel ouder bent. Ik vraag me wel af hoe jij daar dan naar kijkt.
Om te beginnen vind ik dat ook een positieve evolutie. Dat het is bespreekbaar. Jongeren worstelen ook veel meer daarmee, heb ik de indruk. Maar de vraag is, worstelen jongeren er veel meer mee? Of is het meer bespreekbaar en weten we het beter? Waarschijnlijk een combinatie van de twee. Als ik dan denk aan vroeger... inderdaad, ik kan me dat bijna niet herinneren dat er jongeren met psychische problemen waren. Toen kwam dat niet in de krant, kwam dat niet op het nieuws. In mijn omgeving was dat niet. Terwijl nu, je hoort niet anders. Dus positief. Het gevaar dat ik daar alweer zie, is ook van, gaan we niet te snel mensen labelen, hè? Of gaan we niet te snel iemand testen laten doen of naar de psycholoog sturen. Je vindt altijd wel iets, denk ik. Ik vind dat wel een gevaar. Vroeger was het omgekeerd, hè? Toen was het taboe. En dan was het van, ja, dat is een luierik. of dat is een moeilijke, of die heeft te veel energie, is een irritanterik. Ja. Ook labels, maar dan...
De foute labels.
Een beetje te kort door de bocht, dikwijls. Van kijk, oké, die kan niet goed studeren. Ja, dat is een dommerik. Concentratieproblemen en van die dingen, ja, dat was toen veel minder. Het is wel begonnen in mijn tijd. Ja, dus, dus toen is de evolutie begonnen. Maar nu heb je het omgekeerde. Hè. Je hebt nu nog altijd, jammer genoeg, ja, dommerik, het is geen mooi woord, maar je hebt nog altijd minder slimme kinderen. Je hebt nog altijd kinderen die dat heel veel energie hebben en daar de klas wat storen. Je hebt er die dat ja, niet mee kunnen op een of andere manier. Je hebt er die... Je hebt verschillende soorten jongeren. Maar dat is niet per se mentaal iets mis mee. Dus ik ben bang dat we nu heel rap gaan zeggen. Het is ADD, ADHD, concentratieproblemen, noem maar op. Je hebt zoveel dingen. Dus het goede is, het is bespreekbaar. Er zijn testen voor. Je kunt die jongeren helpen waar het nodig is. Het nadeel is, je gaat er misschien iets te veel... in een vakje steken, terwijl ook jongeren gewoon ja, lui of dom kunnen zijn.
Ja, ik ben nu helemaal akkoord met van heel snel gelabeld, want ik denk als je iedereen in de wereld zou testen, dat er 95% pakt.
Vind je iets.
Omdat niet iedereen zijn brein is 100% in orde, niemand is 100% in orde, dat is gewoon hoe dat we mensen zijn. Maar dan gelijk depressie en... andere leerproblemen, stoornissen, daar zit wel een gigantisch verschil op. Dan merk ik gelijk als iemand zegt, ik heb ADHD of ik heb dyslexie, dyscalculie. Dat zijn ook leerproblemen. Ja, okay. Maar dat is echt geopend, want je weet dat je daar hulp voor aangeboden krijgt vanuit school sowieso.
Dat is ook te testen. Dat is vast te stellen, zoiets. Dat is heel objectief, ja. Hè.
Maar gelijk, bij ons op school werkte bijvoorbeeld, ik heb dyslexie, je hebt een toets Engels, je mocht een D op je toets schrijven. Dan worden nog wel punten afgetrokken, maar er wordt op gelet. Het is niet als iemand zegt, ik heb depressie, dat hij een D op zijn toets mag schrijven.
Nee, dat is wel waar.
Het is ook... Het zou ook niet eerlijk zijn, natuurlijk. Maar ik denk, als er iemand in de klas zit met depressie, die gaat dat niet zo zeggen. En het is niet dat er iemand met dyslexie of dyscalculie trots gaat zeggen dat hij dat heeft. Maar die zal dat wel aangeven aan de leerkracht. Terwijl ik net denk, bij mentale problemen, depressie, burn-outs, wat het allemaal ook is, dat zal nooit aangegeven worden. Omdat daar is een... schaamtegevoel over gemaakt door onze maatschappij. Onze maatschappij heeft daar het label opgeplakt van je bent niet oké, schaam.
Nee, misschien zeker bij jongeren wel nog. Depressie bij jongeren, daar hoor ik eigenlijk nog altijd heel weinig over. En dat dat waarschijnlijk iets anders is dan de depressie bij volwassenen, want er zijn andere aanleidingen voor. Maar je hebt ook steeds meer druk, prestatiedruk, prikkels en zo, hebben we ook op een andere aflevering over gehad. Bij volwassenen zie ik dat wel als een goede evolutie, niet het feit dat er zoveel zijn. Dat is echt wel een negatieve evolutie, heel duidelijk. Maar daar is wel veel meer mogelijkheden. En dat is wel bespreekbaar. Als ik kijk naar mij op het werk, helaas, regelmatig kom ik het tegen. Openlijk over praten is nog moeilijk, hè? Maar de meesten kunnen wel tegen u zeggen van kijk, ik heb een burn-out gehad. Weet dat, hè? Als ik voor u kom werken, ik heb een jaar burn-out gehad. Dus ik wil daar ook niet terug in hervallen. Dus die worden wel begeleid. Daar zijn coaches voor, daar zijn psychologen voor. Dus dat vind ik een enorme evolutie. Het jammer is, denk ik, vroeger bestond dat minder, omdat het toen misschien minder voorkwam. Het aantal depressies is gewoon ook veel hoger.
En dat komt omdat we in een pandemie gezeten hebben. En ik denk, door die pandemie heeft positieve en negatieve gevolgen gehad. En ik denk dat het negatieve gevolg heel veel is. Mensen hebben zelf leren kennen en accepteren hunzelf niet. En daar heb ik al heel veel gehoord en gelezen, dat door de pandemie ze zelf hebben leren kennen en hun daardoor niet accepteren. Terwijl er dan ook anderen zijn die het positief ervaren van ik heb mezelf net leren kennen. Dus ook daar kan twee compleet verschillende richtingen uit. Maar of dat het vroeger minder voorkwam, weet ik niet. Ik denk dat het toen gewoon niet bestond. Ik denk dat
je vroeger... geen label voor.
Er was geen label voor. Je voelt nu minder goed en je ziet maar dat het opgelost raakt.
Wat je wel had, depressie was er wel. Maar dat was een taboe. Want een depressie heb je omdat je het niet aan kunt. Dus er werd heel rap gezegd. Dus ja, goed, je hebt ergens verloren. Je zit niet goed genoeg om door het leven te kunnen, zeg maar. Dus dat was een zwaar taboe. Nu is er wel een verschil. in mijn ogen tussen depressie en burn-out, of burn-out is misschien een vorm van depressie. Ik weet de klinische terminologie niet perfect, maar burn-out is nu bespreekbaar, dat is geen taboe. Dat is, je hebt te veel hooi op je vork genomen, of er zijn aanleidingen voor, typisch mensen die perfectionistisch zijn, die alles tot in de puntjes goed willen doen. Ja, dat zijn degenen die heel vatbaar daarvoor zijn. Als je te veel werk hebt, dan kun je niet alles 100% goed doen. He, dus, ja. En ook, je kunt trouwens tegen die mensen niet zeggen, 80% is ook goed. Goed is goed genoeg, want je hebt te veel werk. Dat gaat niet bij die. Dat gaat daar niet in, dat werkt zo niet. Maar dat is bespreekbaar. Die gesprekken gebeuren, daar is hulp voor. Burn-out bestond niet. De term toen ik jong was, bestond dat gewoon niet. Dus dat is goed dat dat gelabeld is. Dat dat een soort diagnose is, zeg maar. Maar het komt echt wel veel meer voor dan vroeger ook. Dat is het jammer.
Ja, je kunt er weinig tegen doen. En ik zou... We zijn er nu heel veel over bezig. Mij lijkt het een leuke idee om daar misschien eens een hele aflevering over te spreken.
Want ja, over burn-out en depressie.
Ik denk dat het heel veel nodig is om ook daar open over te spreken, wat we nu wel aan het doen zijn. Ja, dus nu om even over te gaan naar iets anders. Ik had daarnet de meeste taboes, of meest voorkomende taboes opgezocht.
Okay. Ja.
En eigenlijk kwam het meest grappige, vond ik, incest stond op nummer 1.
Uh-huh.
En daar weet ik zelf heel weinig over. Ja, ik weet wat incest is.
Ja, maar we doen dat hier typisch niet.
Nee, maar ik vond het heel grappig dat dat gezien werd als taboe.
Als een taboe.
Omdat het is... Mij leek het meer een illegale actie. Dus...
Ah, wel ja, een taboe is iets waar je over zou moeten kunnen spreken.
Ja.
Waar je niet kunt over spreken. Hier moet je niet over spreken. Je moet dat gewoon niet doen. Lijkt mij. Zeker dat je in de juiste categorie zat.
Ja, want het stond echt van boven op Google. En ook wat er ook bij stond.
Nu, wat wel kan, is dat het slachtoffers van incest thuis, dat die daar niet durven over spreken. Zal dat zijn?
Het zal waarschijnlijk zo bedoeld zijn, maar er stond gewoon in het grote incest. Dus ik vond het wel grappig om even te noemen. En ook uw grote boodschap doen. Zo stond het er. Van... Er zijn mensen die het awkward vinden om te zeggen, ik ben naar het toilet gegaan en ik heb moeten kakken of ik heb moeten pissen. En het klinkt...
Ik ga hier toch een paar pieps in deze aflevering moeten zetten.
Dat klinkt ook al heel raar als ik het zo zeg, maar het is dus wel een taboe.
Ik vind taboe een groot woord, eerlijk gezegd. Want dat is gewoon bepaalde woorden dat je niet wilt zeggen. Ik ga naar het toilet, dat weet iedereen... Afhankelijk van hoe lang je wegblijft, weet iedereen wel wat er gebeurd is, denk ik. Maar zeggen exact wat je gaat doen, dat vind ik nu zelfs niet echt...
Het is niet gepast ook.
Een beetje vreemd om dat luid op te zeggen. Eerlijk gezegd, hier thuis zeg je dat natuurlijk. Onder vrienden misschien. Maar op het werk, dat typisch ook niet zeggen tegen mijn collega's wat ik ga doen. Ze.
Nee, nu, als jij zelf zo snel 3 taboes die we nog niet besproken hebben moeten zeggen, zou jij er op 3 kunnen komen?
Eén waar ik nog aan dacht, ik heb het niet zo grondig opgezocht, duidelijk, is denk ik geld. En dan bedoel ik vooral wat iemand verdient.
Die stond er ook tussen.
Ja, en er zijn bepaalde landen waar dat dus wel, waar dat zelfs openlijk gepubliceerd wordt. Hè. Ik denk waarschijnlijk weer Scandinavië, maar ik weet het niet zeker. Dat weet je van niemand, hè, wat die verdienen. Nee. Dat zeggen we typisch niet tegen elkaar. Dat is één. Maar dat is een van de weinige, denk ik, buiten hetgeen dat we al besproken hebben, waar ik zo aan denk.
Nu, wat is het belangrijkste wat je op dit moment zou kunnen doen om taboes te doorbreken? Want er zijn enorm veel acties, maar dan moet je in een grote groep zijn altijd.
Mm-hmm.
Maar nu, wij zelf als onbekende Vlamingen,
als individu,
kunnen we heel weinig doen, heb ik het gevoel.
Ja, dat is, een taboe is iets dat heeft tijd nodig, hè. Want daardoor is dit format nu wel een goeie, want we spreken over een periode van 20, 30 jaar. 30 jaar ongeveer, waar ik veranderingen zie, waar ik zeg bijvoorbeeld over depressie en psychische problemen en zo verder. Dat begon toen ik, waarschijnlijk uw leeftijd was ongeveer. Dus dat heeft ongeveer 30 jaar nodig gehad om te komen tot, nog niet perfect, hè, maar dat je erover kunt spreken, dat je contactpunten hebt. Dus dat is typisch wat nodig heeft. Dat is een beetje sneeuwbaleffect, hè. Dat wordt groter, wordt groter, wordt groter. Alles rond gender. Vroeger was er ook, zagen we ook regenbogen af en toe, hè? Maar daar werd wel wat lacherig over gedaan. Dus een taboe. Hè? Ook 30 jaar nodig gehad. Hè? En denken tot vandaag zijn er mensen die niet uit de kast durven komen bij hun ouders. Hè? Dus nog niet iedereen is mee. We hebben denk evenveel haters dan supporters van dat soort dingen. Klimaat, ik wil klimaat nog pakken. Is dat een taboe of niet? Allee, dat is iets anders. Dat heeft minder met jezelf te maken.
Ja.
Dus volgens mij is dat een beetje wat taboe is. Hè? Psychische problemen, incest, dingen die je meegemaakt hebt thuis. Hoeveel jij verdient. Dus ik denk dat je het heel veel op jezelf kunt toepassen, taboes. Als het gaat over rondom u, dan gaat dat veel minder snel een taboe zijn. Alleen, het is wel een evolutie, alles rond het klimaat. Dus het is wel meer bespreekbaar geworden. Was een taboe? Was dat een taboe? Dat...
Nu, het schiet mij net te binnen wat het eigenlijk op dit moment een taboe aan het worden is. En dan spreek ik vooral binnen onze gemeenschap is. Wanneer dat je gelovig bent aan het worden.
Geloof, die was ik nog vergeten.
Het schot mij ineens te binnen van als je op dit moment... Geloof, en dan spreek vooral als je christen bent.
Ja.
Ik denk dat dat een taboe is, terwijl dat zou ook niet mogen.
Er zijn ook zoveel christenen niet meer. Ja, wij zijn onszelf.
Nee, daarmee gelijk... dat het een taboe is aan het worden.
Ja. Ik had een andere invalshoek. Hoe merk je of iets een taboe is? En dat is of er mee gelachen mag worden of niet. En misschien is humor op zichzelf... Bepaalde vormen van humor zijn volgens mij taboe aan het worden. Dat vind ik heel, heel storend. En heel verontrustend.
Donkere humor vooral, denk ik, dat je daarmee
Lachen met geloof.
Ja.
Heel goed mee opletten. Hè, want je krijgt dan wel acties. Hè. Of je krijgt vaak acties. Of je wordt geband, whatever. Hè. Mm-hmm. Maar niet alleen geloof, ook ras. Is heel moeilijk. Je ziet dat de afleveringen van FC De Kampioenen die dat verwijderd worden, omdat daar toen... gelachen werd met iemand die uit Afrika kwam. Ik heb net, deze morgen, zag ik een artikel dat er in de kinderboeken van Roald Dahl, die kent je, Chucky en de Chocoladefabriek en zo, dus voor heel veel de eerste boeken die ze ooit gelezen hebben, de inspiratie, die worden nu aangepast, omdat daar beledigende woorden in staan. En een voorbeeld was, ik weet niet welk boek het was, kan Chucky geweest zijn, daar stond, de jongen was dik, zat erin. En dat veranderen ze nu in, de jongen was enorm. De vrouw was lelijk en vervelend. Ja, het woordje lelijk is eruit. Dan denk ik, dat is censuur, hè. Dat is, dat komt in de buurt van Hitler die bepaalde boeken liet verbranden, omdat hij daar niet mee akkoord was. Mm-hmm. Nu gaan we bepaalde stukken van boeken verbranden, bij wijze van spreken, omdat we daar niet meer tegen kunnen.
Ja.
Maar dat is een andere tijd, je moet dat ook zo zien, vind ik. Die grappen van FC De Kampioenen, die waren erover. Toen al een beetje. Maar daar kon mee gelachen worden. Humor betekent, je kunt ermee lachen. Ik denk dat er weinig zwarten zijn die daar op zich een probleem mee hadden.
Ja.
Ik zie inderdaad nieuwe taboes komen rond ras, rond geloof, rond, hoe moet ik het noemen? Mensen die wat dikker zijn dan anderen, daar moet je ook al mee opletten, dan mag je niet gelachen worden.
Ja,
dus inderdaad, uiterlijk. Dus ik zie het wel een foute kant op gaan.
Op vlak van humor dan, ja, dat snap ik, want ik denk, er zijn heel veel taboes van vroeger, zijn net aan het weggaan.
Ja.
En alles wat er vroeger oké was, wordt nu een taboe.
Misschien is het taboe verdraagzaamheid, hè. We tolereren veel minder... bijvoorbeeld mensen die overgewicht hebben, dat is gevaarlijk, dat is ongezond. Je mocht dat niet zeggen, dat is body shaming. Iemand die wat dikker is, is ook mooi. Maar daar gaat het niet over. Die is ook mooi, perfect, maar het is nog altijd ongezond.
Ja.
Als je dan niet meer kunt zeggen van, sorry, je hebt overgewicht. Allee, ik heb ook overgewicht op het moment. Ik zou ook wat kwijt moeten, want eigenlijk is dat ongezond, zeker op mijn leeftijd. Ja, als ze nu... Ze tegen mij zeggen, zeg, je bent wel wat bijgekomen, hè? Dat is niet gezond. Ja, dat is zo, hè. Dat is zo. Hè? Moet ik dan voel ik mij niet gebodyshamed. Ik vind dat zelf vervelend. Dus dat zijn gevaarlijke evoluties, doordat je zegt, alles moet getolereerd worden. Mocht je er ook niet meer mee lachen. En krijg je een andere vorm van intolerantie.
Ja, daar ben ik wel mee akkoord. Hè. Nu, ik ga mijn woord van de week doen. En ik ga even mijn gsm ervoor bijpakken, aangezien dat... Jij ook al een paar keer hier een naam hebt genoemd.
En je hebt hem niet kunnen onthouden, net zoals ik
vorige
week.
Heb ik niet kunnen onthouden, maar heb ik ook voor een naam gekozen. Dat is Steven Pinker.
Steven Pinker.
Ja, daar ga je nooit een idee van hebben, want die mens is ook al heel lang dood. Dus ik hoop dat je er geen idee van hebt.
Nee, tenzij dat het een uitvinder van de richtingaanwijzer is, maar...
Nee, het is een Amerikaans psycholoog. Okay. Hij heeft een boek geschreven. En dat boek omschrijft hij het ontstaan van taboes. Dat dat eigenlijk een taboe is aangeboren, omdat wij moeten overleven.
Oké. Okay.
Dus wat het, zijn uitleg was gelijk, wij mogen niet op een man mag niet op een man vallen, dat is een taboe, want dan kunnen wij niet voortplanten.
Ah ja, ja.
Dus dat daardoor heel veel taboes zijn ontstaan. En ook het klimaat stond er nu ook tussen, van je moet niet voor het klimaat opkomen, je moet er wel goede dingen voor doen, maar dan verlies je te veel tijd voor andere dingen. Elk taboe is aangeboren om met onze visie op, wij moeten kunnen overleven. En ik vond dat een... Het is moeilijk,
ja, nee,
maar ik begreep het wel.
Maar ik weet niet of we alles daaronder kunnen toepassen. Hè. Nu, geloof op zich, dat heeft ook al onder, dat bestaat al zo lang als wij leven. Hè. Er zijn altijd goden van alles geweest. Maar ja, dat hebben we eigenlijk hebben dat nodig om te overleven. Vroeger wel, want dat waren onverklaarbare dingen. En dan zeiden we dat was een god. De Grieken deden het, de Romeinen zijn er altijd minder geworden.
Nu, bijvoorbeeld van...
Maar seksualiteit...
Je zegt geloof, daar wil ik even op terugkomen. Vroeger was het een taboe als je niet geloofde. Dus het is vooral op vroeger gebaseerd, denk ik, omdat dat is al een heel oud boek. En dan klopt het wel. En gelijk, als we nu zeggen depressie, als je dat hebt, dan kun je niet te goed meer leven.
Ja.
Dus als je er even heel grondig over nadenkt, klopt 90% van de taboes kloppen wel onder zijn format.
Ja, ik was even daarom aan het denken aan seksualiteit, daar zijn we mee begonnen. Kunnen we dat er ook op toepassen? Want praten over seksualiteit is erop gericht dat je je niet te veel voortplant. Dus het lijkt wel te kloppen, hè? Of dat je voorzichtig bent, het heeft met geslachtsziektes en zo ook te maken, hè? Maar toch ook dat je niet ongewenst zwanger geraakt. Dus dat je weet hoe het in elkaar zit.
Dat dus vroege zwangerschappen kunnen ook voor problemen zorgen.
Ja, maar in de filosofie van Pinker... moet je je voortplanten, hè? Dan moet je daar... Vroeger kwam de pastoor langs, als je al heel lang geen kind gekregen had. Hè? Dan zei hij, want het is tijd voor de volgende. Voor mijn generatie. Een generatie voor mij. Oké. Misschien is het interessant om eens te lezen.
Ja, want nu was ik net ook aan het denken van... Stel, die mens zou in deze tijd, op dit moment leven... Zou die boek opnieuw kunnen schrijven? En dan denk ik van niet. Want die zou compleet gecanceld worden, gelijk je net ook al zei, van het mag niet.
Gecanceld, dat woord hadden we nog niet gebruikt.
Ik dacht, ik ga het even gebruiken. Ja. Dus het is ook weer een kwestie van tijd, wanneer dat je het schrijft en de manier waarop dat je alles brengt.
Voilà, ja, je zegt het net, hè, FC De Kampioenen, Roald Dahl, het komt uit een andere tijd.
Het is tijdsgebonden en daar
maar het betekent niet dat... Je zegt het zelf al, hè, die boek, als je die leest, die klopt waarschijnlijk in die tijd. Oké, prima, hè. Dat betekent niet dat we die boeken moeten gaan veranderen. Die is in die context geschreven. Dus we moeten ook Roald Dahl niet veranderen. Dat is in een andere periode geschreven.
Ja.
Ook die standbeelden die nu ineens allemaal neergehaald moeten worden van die toestanden.
Nu, sommige standbeelden ben ik het wel mee akkoord. Dat is het voorbeeld geven van Leopold.
Ja, wacht maar. Wat heb ik vorige week gelezen? Een middelbare school. Het zal weer Amerika geweest zijn, denk ik. Waar dat vroeger... een bepaalde persoon heel veel geld heeft ingestopt om die school te laten overleven. Nu wordt hij zijn naam weggehaald, want het blijkt dat hij slaven gehad heeft. Ja, dat spreekt over 100 jaar geleden. Hè? Dus die familie is nu woest en zegt, die heeft die school gebouwd, die heeft al zijn geld erin gestoken, en in die tijd hadden ze slaven.
Ja.
En dat was fout, maar goed, dat is een andere periode. Slavernij is natuurlijk fout.
Ja.
Maar je moet nu die mens... Allee, je moet die waarderen voor hetgeen dat hij gedaan heeft voor die school, niet omwille van andere dingen die bij die tijd hoorden.
Dus dat we eigenlijk vooral moeten kijken, wat het bedoeld is, we moeten kijken naar die persoon, zijn actie, en niet naar al zijn acties.
Nee. En ja, je mocht naar al zijn acties kijken, hè, en als die persoon 100 jaar geleden, iets als hetzelfde 80 jaar geleden was, en dat was een nazi, ja, dan zou die zijn naam precies ook wel weghalen en zijn standbeeld afbreken, want zelfs voor die tijd was dat fout. Je hebt toen een foute keuze gemaakt. Ja. Maar als in die tijd iedereen van uw rang slaven had, dan was dat iets normaal. Je moet dat in zijn context bekijken.
Oké. Nu, we moeten nog tot de conclusie komen van de aflevering.
Deze is wel de moeilijke.
Ik vind het ook heel moeilijk, want...
Typisch zeggen we van, ik vind het vroeger beter of ik vind het nu beter. En hier weet ik het eigenlijk niet. Op de meerderheid zou ik zeggen, nu is het beter. Want er is meer bespreekbaar. Maar we zijn precies een punt voorbij... Ja, dat we nu zo... nieuwe taboes of nieuwe onverdraagzaamheid vooral aan het creëren zijn.
En, ja.
En dat gaat nieuwe taboes aan het creëren zijn. Dus misschien... stel dat we binnen 10 jaar opnieuw kijken, dan gaan we misschien zien, toen hebben we het zien gebeuren.
Ja, dat, misschien is taboes iets dat gewoon standaard hoort te zijn, dus aanhalingstekens, in ons leven. En dat we daar nooit vanaf gaan geraken. Nee, ik denk, als we nu alles al besproken hebben, dat dat gewoon is. Dus taboes gaan komen, die zullen gewoon vervangen worden door andere dingen.
Ja, en dat is ook in tegenstelling gewoon... tot wat soms gezegd wordt, de taboes moeten weg, gaan er gewoon andere komen.
Nu, er kwam daarnet nog iets in mij op. Hoe belangrijk is social media, met taboes, van het aankaarten?
Social media is nergens goed voor. Ik denk dat ik dat al eerder gezegd heb.
Ja, maar ik bedoel nu vooral voor het aankaarten. Want
voor het aankaarten, oké, maar ook... social media is heel slecht om dingen in context te bekijken. Dat is heel zwart-wit. Dus je krijgt alle haters die dat anders zich niet per se gaan moeien, gaan zich dan moeien. Want wat je ook zegt, er gaat iemand op reageren. En typisch degene die er tegen zijn. Degene die ervoor zijn, die houden zich typisch wel wat in. Die zijn akkoord, laat maar doen. Degene die er tegen zijn, die gaat gehoren. Dus ik denk, als het is om dingen te veranderen, dat social media niet per se het beste is. Wel om breed publiek te bereiken, hè?
Ja.
Maar niet om op die social media het debat te voeren. Er zitten gewoon te veel idioten op.
Dat is eigenlijk wat wij aan het doen zijn.
Oké, dat was de laatste aflevering.
Nee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, het luisteren. Volg ons op... wat is het allemaal ondertussen? Spotify, Apple Podcast,
Google Podcast.
Abonneer zodat we op het einde van het jaar 100 abonnees hebben.
Graag abonneren.
En
op
dan
YouTube.
Zien we jullie volgende week terug met een nieuwe, sowieso leuke aflevering. Tot volgende week. Ciao, ciao.
Bye bye.